prachtige lied is dat. Al uw beloftes zijn ja en amen. En trouw bent u. Trouw bent faithful. God is een trouwe God. Halleluja. Heerlijk zo samen de Heer te loven en te prijzen. Ik wil beginnen met een leuk verhaaltje. Een voorganger die gaat op huisbezoek. En bij een heel mooi, rijk gezin. Ze gaan samen eten. Het bestek, het zilverbestek is uitgelegd en alles. En aan het einde, de voorganger gaat weg. En de vrouw des huizes ontdekt dat er een zilver lepeltje ontbreekt. En ze denkt, oh, die voorganger heeft hem gejat. Een heel jaar lang loopt ze daarmee rond. En dan een jaar later dus nodigt ze de voorganger weer uit. En dan gaan ze weer eten. En dan vraagt ze zo aan hem, pastor, heeft u heel misschien per ongeluk een zilver lepeltje van ons meegenomen? En de voorganger zegt van, nee, die heb ik in uw Bijbel gelegd. Oei, 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 oei. Heel jaar lang is die Bijbel niet open gegaan. Als ik jullie vraag, wat staat er in Psalm 44? Geen idee, wat staat in Psalm 55? 99, het is jullie vergeven. We kennen het Bijbel niet uit ons hoofd. Maar als ik jullie vraag, hoe begint Psalm 23, dan zeggen jullie? Kijk eens aan, kijk eens, hier wordt nog de Bijbel gelezen. Maar goed, het is ook wel een hele bekende psalm. Laten we die hele bekende psalm even samen met elkaar lezen en genieten van die 6 prachtige versen, vol met promises, vol met beloftes, waar we vandaag ook mogen zeggen, uw beloftes zijn ja en amen. Halleluja. Psalm 23, midden in uw Bijbel. Wacht even dat het geritsel voorbij is. Ik hoor nog wat, een beetje. Ja. Niet stiekempjes ritselen als je al klaar bent. Psalm 23. Een psalm van David. De Heer, Yahweh, is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Waarom is Psalm 23 zo'n geliefde psalm? Waarom wordt die veel gelezen? Waarom zijn er zoveel liederen over gemaakt? Zelfs bij begrafenissen wordt dat ook vaak gelezen. Zelf heb ik daar ook al een aantal keren over gepreekt. Waarom juist die? Van al die 150 psalmen is juist Psalm 23 zo populair. Nou, ik geloof dat het de ups en downs van het leven omschrijft. Het laat het hele complete plaatje zien. Deze psalm zegt dat in goede tijden en in zware tijden is er één constante factor. En die factor is, de Heer, de herder, is bij mij. Die is altijd bij mij. Waar ik ook ben, wat ik ook meemaak, ik ben nooit alleen. En de herder, deze herder, die zorgt voor mij. Psalm 23... hebben gelezen, is een psalm van David. En dan moet ik zeggen van koning David. En door te zeggen, de Heer is mijn herder, identificeert de koning, de grote koning, identificeert zich met een schaap. Dat is een beetje apart. Het schaap is nou niet bekend als een heel mooi dier, of ook niet bekend als een heel slim dier. Maar één bepaald kenmerk van een schaap is die complete afhankelijkheid van een herder. Er is bijna geen ander beest dat zo afhankelijk is, zo niet zelf uit de voeten kunnen komen. Dieren, God heeft dieren geschapen dat ze kunnen overleven in de natuur natuurlijk. Maar een schaap niet. Een schaap heeft een herder nodig. Alleen kan een schaap niet overleven kan hij niet alleen. Hij moet geschoren worden. Ja, als een schaap niet geschoren wordt, de wol groeit. Als hij omvalt, kan hij niet alleen opstaan. Een herder moet hem weer oprichten. Een schaap moet geleid worden. Moet naar groene weiden geleid worden. Hij moet gevoed worden. Dus een schaap is een heel afhankelijk beest. En David zegt als het ware, ik, koning David, ik de koning, ben als een schaap. Maar dat is niet erg, omdat de Heer, omdat Yahweh mijn herder is. En bij de herder krijg ik voedsel, krijg ik bescherming, woon ik, leef ik, kan ik elke keer weer terugkomen. Ik volg de herder overal naartoe en wat de herder ook zegt, dat doe ik. De Heer is mijn herder. Yahweh is mijn herder. Dat hebben we ook in de vorige preken, heb ik dat verteld. Als er Yahweh staat, is het altijd de naam van God. Altijd persoonlijk, heel persoonlijk. God is mijn herder. Yahweh is mijn herder. Ik wil nog een beeld toevoegen, dat hier een beetje op lijkt. Het herder-schaapbeeld. Dit is een beeld van hoe wij met God zijn. Herder-schaap. Ik wil daar nog een beeld aan toevoegen. Namelijk van moeder-baby. Er zijn heel veel relaties die de Bijbel laat zien hoe wij met God zijn. En het herderschaap, vader, zoon. Moeder-baby is een hele interessante. In Genesis 17 openbaart God zich aan Abraham. En God zegt tegen Abraham, Ani El Shaddai. Ik ben El Shaddai. En El Shaddai wordt vertaald in de Bijbel met almachtige God. Nou, de hele wereld weet inmiddels wat dat in Arabisch hoe dat klinkt. Dat is voor de islam is dat heel, heel belangrijk. God is almachtig, wordt heel vaak geroepen. El Shaddai is toch wat anders. Het betekent, het houdt wel in dat almachtige zit daar wel in. Logisch, God is almachtig, God is God. En een kenmerk van God is dat hij alles kan. Hij is almachtig, maar El Shaddai heeft een hele diepe en intieme betekenis. Shad betekent borst. Iedereen is nu opeens wakker geworden. Shad betekent borst. En letterlijk betekent El Shaddai, God is mijn borst. Raar, vreemd, wat betekent dat nou weer? Nou, God is mijn vrede, zeggen we. God is mijn shalom, God is mijn banier. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is allemaal beeldspraak. Het laat zien hoe wij, God en mens, in een verhouding met elkaar zijn. Dus het heeft een diepe betekenis. Nou, wat betekent dan El Shaddai? Beetje vreemd. Nou, een oude vertaling vertaalt El Shaddai heel mooi. En ik vind dat, de beste interpretatie is God de Algenoegzame. God de Algenoegzame. Dat betekent God die alles heeft wat ik nodig heb. God is zelfvoorzienend, wij niet. En God verzorgt ons compleet. Zoals een moeder haar babytje vasthoudt. Zo worden wij totaal, totaal verzorgd. En dan kom je weer op Psalm 23. Mij ontbreekt niets. Dus God zegt als het ware daar in Genesis 17, als hij met Abraham spreekt, zoals een baby een moeder nodig heeft en alleen bij haar verzadigd kan worden en in totale overgave is. Hè, zo'n baby is er in totale overgave. Dan zegt God, zo ben ik voor jou, Abraham. Zo wil ik voor jou zijn. Ik wil jouw God zijn. Ik wil dat jij mijn vriend bent. Ik wil dat jij mij volgt. Ik wil jouw God zijn. Maar ik wil als El Shaddai voor jou zijn. Ik ben je voeder. God is de voeder van de hele wereld. De onderhouder. Maar als God zegt tegen Abraham. Ik ben El Shaddai. Zegt, ik ben jouw voeder. Ik wil jou verzorgen. God heeft zeker een vrouwelijke kant, een moederlijke kant. Dat is prachtig, dat is geen postmoderne feministische theologie. Het staat gewoon in de Bijbel. God zegt, ik ben El Shaddai. God heeft ons trouwens geschapen, heeft de mens geschapen als mannelijk en vrouwelijk. Dus God heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen en het evenbeeld van God was blijkbaar mannelijk en vrouwelijk. Dus die moederlijke kant van God, dat is El Shaddai. Dus juist niet dat harde, God is almachtig, God is almachtig. Ja, dat El Shaddai is juist dat dichtbij, dat moederlijke. Heel, heel mooi. God is de almachtige, algenoegzame God. En dat spreekt vooral over dat zorgzame, verzorgende aspect van God. Op diezelfde manier zegt dus David tegen God, de Heer is mijn herder. En natuurlijk de moeder-baby-relatie is veel intiemer als herder en schapen, logisch. En moeder en baby spreekt zelfs over verwantschap. Verwantschap en een hele bijzondere verbondenheid. Maar herder en schaap en moeder en baby hebben beide met die afhankelijkheid te maken. En daarom heb ik het ook benoemd, dat complete verzorging en dat afhankelijkheid. Hoe ongelooflijk afhankelijk wij zijn van God. En daarbij heeft herder schaap natuurlijk te maken met gehoorzaamheid en volgzaamheid. Nou, ik wil kijken naar de betekenis van Psalm 23 en zoals we gezien hebben ook in vorige preken, heel veel teksten, heel veel psalmen ook hebben verschillende lagen. De eerste betekenis en de belangrijkste betekenis is de messiaanse betekenis. Is de betekenis, wat zegt het over Jezus Christus, deze tekst. En daar wil ik eerst naar kijken. Want deze psalm gaat over Jezus. Het is duidelijk een verlenging van de vorige psalm. Psalm 22, en die gaat over het lijden van Jezus. Jezus is de meest bijzondere, unieke herder. Jezus is zo bijzonder, hij is de enige herder ooit die zelf een schaap geworden is. Nog nooit eerder en nooit eerder zal het gebeuren dat een herder een schaap wordt. Kan niet, behalve onze Heer, de goede herder is het lam geworden, is zelf het lam geworden, om te praten met ons, om zich te identificeren met ons, om te communiceren, om een relatie te hebben, is de goede herder zelf een lam geworden. En God werd mens, God in de hemel, Jezus was in de hemel, het ontbrak hem aan niets. Hij had alles, hij had rust en vrede. En God werd mens, kwam op aarde. Hij dat rust in groene weiden en verblijf aan vredig water, dat liet hij achter zich en werd mens. Hij kwam naar de wereld toe. En Jezus ging door de dal van diepe duisternis. Letterlijk staat er in het Hebreeuws het dal van de schaduw van dood. Jezus ging door het dal van de schaduw van de dood. Want Jezus stierf aan het kruis. Hij ging de hele weg voor ons. Hij stierf voor zijn schapen, zodat de schapen niet hoeven te sterven. Normaal gesproken heeft een herder, hoe lieflijk hij ook is, maar af en toe wordt een schaapje geslacht. Maar niet deze herder. Hij geeft zijn leven zelf voor de schapen. Dat is de goede herder. Dat is onze herder. De Heer is mijn herder. De stok en de staf, ja, die gaven Jezus moed om door te gaan. Jezus gaf niet op, hij ging de hele weg. Hij overwon de dood, hij stond op uit het graf. Zijn hoofd werd gezalfd met olie. Jezus is de gezalfde, hè, dat betekent, zijn Grieks is Christus, betekent de gezalfde. Hebreeuws de Messias, betekent de gezalfde. En zijn hoofd werd gezalfd met olie. Hij is de gezalfde, hij is de koning der koningen. Jezus bereidde een tafel voor ons uit. Vanochtend gaan we avondmaal vieren. Jezus heeft een tafel voor ons voorbereid. Hij nodigt ons uit om deel te hebben van aan zijn tafel. De tafel van overwinning. En toen Jezus de dood had overwonnen, keerde hij terug naar het huis van de Heer in lengte van dagen. Nou, dat is Psalm 23. Dat is de uitleg, de messiaanse, compleet messiaanse uitleg van deze psalm. En nu ga ik er nog een keer doorheen en kijken wat deze psalm voor jou en mij betekent. Dat staat niet los van wat ik net zei, van die eerste betekenis. Maar we mogen ook zien van, oké, wat wil God voor mij, naar mij zeggen, aan mij zeggen? De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat is nogal een uitspraak. Jezus de herder is zelf gehoorzaam en volzaam geweest. Hij is een volzaam schaap geweest. Hij is ons tot voorbeeld geworden. En nu zegt Jezus tot ons, tegen ons, volg mij. Hij heeft het tegen jou gezegd. En wij hebben ja gezegd. Ik wil u volgen, Heer. En het is heel goed om te preken dat wij koningskinderen zijn. Dat wij kinderen van God geworden zijn. Het is goed om te preken dat wij een zetel hebben in de hemelse gewesten. Het is heel goed te preken om te vertellen dat wij kracht en autoriteit van de Heilige Geest ontvangen hebben. Maar ben jij ook een volgzaam en gehoorzaam schaap? Ben jij ook een schaap dat gehoorzaam is en de herder volgt? Doe jij wat de herder zegt? Betrek jij hem in jouw beslissingen? Je kunt wel zeggen, de Heer is mijn herder. Maar als je hem niet navolgt, dan hoef je ook niet verder te lezen. Klinkt een beetje hard, maar als jij zegt, de Heer is mijn herder, maar je volgt de herder niet na, dan heeft al die promises, yes en amen, heeft dan verder ook geen zin. Al de zegeningen en de beschermingen loop je dan namelijk mis als je de herder niet navolgt. En natuurlijk, hè, we weten het, de herder laat de 99 achter. Hij gaat achter dat ene schaap dat verloren is. Hij redt dat ene schaap. Hij gaat er achteraan. Dat is de kant van de herder. De kant van ons is dat wij soort schapen zijn gemaakt met een vrije wil. God heeft ons een vrije wil gegeven. Wij mogen zelf beslissen, ga ik de herder navolgen, ja of nee? Dat is jouw vrijwillige keuze. Je wordt er niet toe gedwongen om een christen te zijn. Je wordt niet gedwongen om zondagochtend naar de kerk toe te komen. Het is jouw keuze. Wil jij Jezus navolgen? En als jij kunt zeggen, ik volg de herder na, ik ben een volgeling van Jezus Christus, dan kun je ook verder lezen en al die beloftes jezelf toe-eigenen. Dus dan mag ik deze beloftes, Psalm 23 ga ik internaliseren. Ik ga het mij eigen maken. Het is mijn psalm. Ik mag zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Prachtig. Wat een heerlijke psalm. Dit is Gods belofte van rust en vrede voor ons. Hè? De rustige groene weiden en de vredige wateren. Rust en vrede. Waar de wereld zo naartoe smacht, is voor ons beschikbaar. God heeft het voor ons. Halleluja. En dan komt het maar. Zijn daar niet ergens klein gedrukte lettertjes? Komt daar toch nog op een gegeven moment een aap uit de mouw? En ja hoor, daar lezen we het dal van diepe duisternis. Ik wist het wel. Ja, wij christenen maken toch moeilijkheden mee. Het is dus niet allemaal rooskleurig als je christen wordt. He, vrede, rust, groene weiden. En dan komt dat duisternis, het dal van diepe duisternis. Dan komt moeilijke ervaring. Ik dacht, als je christen wordt, wordt toch alles makkelijk. Dan is het toch heerlijk leven. En dan kom ik opeens in zo'n dal van diepe duisternis. En de psalmist zegt, inderdaad, dat hoort erbij. De weg gaat soms door een donker dal. Daar moet je soms doorheen. Maar, zegt de psalmist, al gaat mijn weg door een donker dal. De schaduw van dood. Al gaat hij daar doorheen. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. De herder is bij mij. Uw stok en uw staf, die geven mij rust. Die geven mij moed. Dus dat betekent, wat mijn weg ook zal zijn, moeilijk of makkelijk, ik vrees geen gevaar. Ik hoef nooit bang te zijn. En waarom niet? Omdat de goede herder bij mij is. Dus al is mijn weg moeilijk, de herder is bij mij. Het verschil tussen gered en gered. Het verschil tussen christen zijn en niet christen zijn is dus niet wel of niet problemen hebben. Het verschil tussen christen zijn en niet christen zijn is niet wel of niet moeilijke situaties kennen, ervaren. Het is niet, als ik christen ben, maak ik geen dalervaringen mee. Dat is het niet. Het verschil ligt hem in, ik heb een goede herder. Ik volg de herder. Hij is altijd bij mij. Ik ben nooit alleen. Dat is het verschil. En op die groene weide is het natuurlijk makkelijk om een christen te zijn. Het is heerlijk. Het voelt zo lekker. Vlinders in mijn buik. Ik ervaar God in mijn leven. Ik hoor zijn stem. Ik ervaar rust en vrede altijd. En het is fantastisch. Het is heerlijk om een christen te zijn. Maar dan besluit die herder. Het wordt een beetje, de groene weide begint een beetje. We zijn hier lang genoeg geweest. We gaan naar een andere heuvel. We gaan ergens anders naartoe. En hij besluit zijn schapen mee te nemen. En hij leidt ze door een dal van diepe duisternis. Waarom doet hij dat? Om de schapen te plagen? Om de schapen even een lesje te leren? Nee, het is klaar hier. Hier, we moeten door. Het leven gaat door, we moeten verder. We kunnen hier niet blijven, we moeten groeien. Daar is een prachtige heuvel. Daar zijn fantastische beloftes. We moeten hier doorheen. Er is geen omweg, kan niet. We zullen er doorheen moeten. En dus in al de wijsheid, in al zijn... De herder die ziet het grote plaatje, die weet het. Dus we moeten er doorheen. De schapen snappen er niks van. Het was toch zo mooi hier en alles. De herder neemt de schapen door dat dal naar een nieuwe heuvel. Omdat de herder besluit, wij gaan verder. Om te groeien, om verder te komen, maken wij uitdagingen in ons leven door. En dan kunnen we altijd, oh, waarom dit hier, waarom dat hier? Wij snappen het soms niet. Wij kunnen die andere heuvel soms niet zien. De situatie is soms te groot voor ons. En zo een dal situatie in je leven lijkt het erop dat God er niet is. Het is koud, je ervaart God niet zoals op die groene weide. Het lijkt moeizaam te gaan. Je snapt niet waarom gebeurt dit en waarom dat. Hier wordt het duidelijk dat het om een geloofswandel gaat. Vooral in de moeilijke situaties. Je voelt God niet, je ziet hem niet en misschien ervaar je God ook niet. Maar dan zeg jij met jouw verstand, ik weet dat u er bent. Dat zegt de psalmist ook. Maar ik weet dat God bij mij is. Ik weet het. En dat soms moet je dat zelf herinneren. Als je door een moeilijke tijd heen gaat. Als je, waarom dit nou? Heer, waarom? Hoe kan dat nou? Maar ik weet dat u bij mij bent. Ik weet het. Hoe weet je dat? Nou, dat is geloof. Dat is dat diepe zekerheid in je hart. Ik weet dat de herder bij me is. Want ik was op die groene weide, daar heb ik God ervaren. Nu ervaar ik hem even niet. Ik snap het niet, maar ik weet, hij heeft mij niet verlaten. Hij is bij mij. De herder weet wat hij doet. Hij weet waar hij naartoe gaat. Ik niet. Ik weet het niet. Maar ik moet de herder volgen. Ik heb geen controle over die situatie. De Nederlanders willen over controle over hebben. Ik heb geen controle. En het voelt zo naar. Ik kan het niet controleren. Ik snap het niet. Maar weet je wat? Ik ga vertrouwen op de herder. Hij leidt de weg. En aan het einde van het dal ben je enorm gegroeid. En dan zie je weer de groene weide. En dan heb je een tijd van rust. Tijden van verkwikkingen komen. Heerlijk. Maar je moet er soms wel doorheen gaan. Je moet niet opgeven. Je moet niet halverwege opgaan als je in het dal bent. Je moet er doorheen gaan. En als je er doorheen gegaan bent, dan ben je gegroeid. Je relatie met God is sterker. Je geloof is sterker. Prijs de Heer. Nou, na dit vers over het dal van diepe duisternis lezen we in vers 5. U nodigt mij aan tafel uit voor de ogen van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Oké, dit is een wat aparte tekst. Als je even denkt over schapen en herder. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Omdat het tot nu toe ging om schaap en herder... relatie, is deze tekst een beetje verbaasd. Ik heb nog nooit een schaap gezien aan tafel. Ik denk dat het wel een leuk tekentje is. Misschien wil ik jullie uitdagen, iemand die goed in tekenen is. Misschien maak je zo'n schaap die op een stoel zit en aan tafel zit. Maar dit is toch even verbazend als je erover nadenkt. Vers 5, u nodigt mij... De herder nodigt het schaap uit om aan tafel te zitten. Wat gebeurt hier? U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstander. Wat betekent dat? Nou, een tafel gereed maken heeft wel weer met het thema verzorging te maken. Dus dat is heel mooi, verzorging zit daarin. In het Midden-Oosten, nu en vooral ook toen, heeft een tafel gereed maken heeft te maken met respect en eerbetoon. Respect en eerbetoon. We hebben het net over een dom schaap gehad en alles. En die je moet volgen en die is geen mooi beest en alles. En hier opeens, u nodigt mij aan tafel uit. Respect en eerbetoon. De tafel is voor jou gedekt. Voor allemaal, hè, voor jullie. Er is een tafel voor jullie gedekt. Jullie worden uitgenodigd aan een rijk gedekte tafel. Het is een grote eer om bij de koning aan een rijk gedekte tafel aan te schuiven. Dus de tafel die voor mijn ogen wordt voorbereid. Ik zie hoe allemaal mooie dingen erbij komen. En dan is het allemaal voor mij. Allemaal voor mij. Een hele rijk gedekte tafel. Voor mij. De Heer geeft dat mij. Geeft alles wat ik nodig heb. Hij eert mij. Hij respecteert mij. En voor het aangezicht van mijn vijanden word ik geëerd. En dit is in het leven van David zo vaak gebeurd. Als je samen leest Koningen en Kronieken. Dat constant maakt hij dat mee. Maar dit is ook voor jou en mij. Die rijk gedekte tafel is voor jou. Zeg het even tegen je buurman. Die rijk gedekte tafel is voor jou. Halleluja. Amen. Amen. Die rijk gedekte tafel is voor jou. Ja, en dan die vijand die valt je aan. Hij lastert, hij klaagt en hij zit daar te schreeuwen. En jij zit heerlijk jouw caviar te eten en je salmfilet en heerlijke dingen voor jou gereed. Laat die vijand roepen. Jij hebt een rijk gedekte tafel. Daar ontvang je respect van de koning zelf. Nou, David prijst de Heer dat God hem alles geeft wat hij nodig heeft. En dat is de kern van Psalm 23. Dat David alles krijgt wat hij nodig heeft van de Heer. En dan zegt David, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Halleluja. Ik, de koning van Israël, erken en beleid dat ik een schaap ben. Zo begon het. De Heer is mijn herder, ik ben hem gehoorzaam, ik volg hem waar hij ook mij naartoe leidt. De herder leidt mij op een groene weide en daar ben ik aan het grazen, daar eet ik gras. En dan verschuift het beeld van herderschaap naar het beeld van koningskind. Het hoofd wordt gezalfd met olie. Ik mag zitten aan een rijk gedekte tafel, ik mag drinken uit een beker die zelfs overstroomt. Dus is meer dan genoeg. In plaats van gras eten, zit ik nu bij de koning aan een rijk gedekte tafel. In plaats van slurpen uit een beekje, wat een schaap doet, drink ik uit de koninklijke beker. En begrijp mij niet verkeerd, het beeld van herderschaap is prachtig. Dat is geweldig. Wij zijn schapen. Jezus is de goede herder. Maar deze psalm vertelt ons over die waanzinnige, prachtige promotie die wij hebben ontvangen door Jezus Christus. Door het werk van Jezus Christus, wat we zo meteen gaan vieren met het avondmaal. Die geweldige promotie die Jezus ons gegeven heeft. Hij heeft ons een plaats gegeven aan zijn tafel. David heeft die promotie ontvangen. Hij werd weggehaald bij de schapen. Hij is neergezet als koning van Israël. En weet je wat? Ons hoofd, jouw hoofd is gezalfd met olie. Jezus is de gezalfde. Jij bent een gezalfde. Jouw hoofd is ook gezalfd met olie. De olie van de Heilige Geest is op jou gekomen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Waartoe? Waarvoor? Om een hechte relatie te hebben met God. Dat kan alleen met de Heilige Geest. Alleen met de Heilige Geest kan jij in verbinding staan met God de Vader. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je bent gezalfd om de vijand te verslaan. En om het goede nieuws te verkondigen. Daartoe ben jij gezalfd. Halleluja. Nou, en dan sluit de psalm af met geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Oké. Dat is een beetje karig vertaald. Daar staat, achtof we gesed. Surely, goodness and kindness. Er staat, zeker weten, heel zeker dat. En dan staat daar, tof, goedheid. Tof, dat kennen we uit het Nederlands. Tof, komt uit het Joods. Dat betekent goed, goedheid. En gesed. Je wordt hier vertaald met genade. Gesed is een prachtig woord. Een van de mooiste woorden in het Hebreeuws. Het heeft met liefde te maken, maar het is de verbondsliefde. Nou, denk je weer eventjes aan moeder en baby. die verbondsliefde, dat is gesed. Herder en schaap, gesed. God zegt elke keer weer, mijn gesed is voor jullie, is everlasting, is eeuwigdurende verbondsliefde heb ik voor jullie. Verbondsliefde. Dus dan staat daar dus, goedheid en verbondsliefde volgen mij alle dagen van mijn leven. Nou, dat volgen is ook weer wat slapjes vertaald. Volgen, daar staat het woordje niet volgen, maar jagen. Daar staat radav, jagen mij. Ik word niet gejaagd door beren en leeuwen. Ik ben even een schaap, even. Niet beren en leeuwen jagen mij. Goliath jaagt mij niet. Ziekte jaagt mij niet. Mijn vijanden jagen mij niet. Duivels en demonen jagen niet. Nee, goedheid en verbondsliefde zullen mij jagen de rest van mijn leven. Halleluja. Dank u. Wat een prachtige belofte is dat. Nou, dat klinkt toch wel een beetje wat enthousiaster dan geluk en genade volgen mij. Goedheid en verbondsliefde jagen mij de rest van mijn leven. Halleluja. En de psalm sluit dus weer af met dat beeld van herderschaap. En de laatste woorden van de psalm zijn: ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Nou, de herziende statenvertaling en de bijna alle andere vertalingen zeggen: ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Even nadenken. Oké, is het nou ik keer terug naar het huis van de Heer of ik zal blijven in het huis van de Heer tot de lengte van dagen? Wat is het? Kan toch alleen het een of het andere zijn? Nou, in het Hebreeuws lijken die twee woorden wel een beetje op elkaar. En daar is qua vertaling weet men niet het helemaal zeker. Is het verblijven of terugkeren? En weet je wat? Ik vind dat leuk. Ik vind dit mooi. Dit is niet een hoog theologisch ding. Terugkeren vind ik leuk. Wat de MBV zegt. Terugkeren omdat dat nog een beetje het beeld van de herder is die overdag dan aan het rondgaan is met de schapen en dan keert hij 's avonds terug naar de stal. Ik zal terugkeren naar het huis van de Heer. Het andere is verblijven. Ik zal verblijven in het huis van de Heer. Dat is de belofte voor de eeuwigheid. Ik zal verblijven in het huis van de Heer tot lengte vandaag. En dat maakt ook deze psalm zo'n begrafenispsalm. Ik denk wel, op elke begrafenis wordt de psalm 23 voorgelezen. Want aan het einde is, ik zal verblijven in het huis van de Heer tot lengte vandaag. Maar of het nou verblijven is of terugkeren, ik vind alle twee prachtig. Maar 100%... ik zal terugkeren en ik zal ook verblijven in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Goed, we ronden af. Aan het begin van Psalm 23 zijn wij schapen. Aan het einde zijn wij koningskinderen gezeten aan de tafel van de koning. Amen, daar kunnen we de Heer voor danken. Met een volle beker, met voedsel alles. En in onze wandel mogen wij zeker weten dat we een goede, verzorgende herder hebben. We hebben een goede herder. En dat hij altijd bij ons is. God heeft vanochtend ook een rijke gedekte tafel voor jou. Hij heeft een rijk gedekte tafel. En graag zou ik dat met caviar en alles jullie willen aanbieden. Maar ik heb iets beters voor jullie. Ik heb een tafel met brood en wijn. En dat is voldoende voor jullie. Dat is voldoende voor mij. Want daar zit alles in wat jij nodig hebt. Zometeen drink jij een klein beetje druivensap en een stukje brood. En dat is alles wat je nodig hebt. Jezus is alles wat jij nodig hebt in jouw leven. Want daar zit alles in. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die komen achter je aan. Dat volgt jou dan weer. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ga hem zoeken. Lees de Bijbel, niet één keer per jaar. Lees de Bijbel elke dag. Word gevoed door Gods woord. Halleluja. We mogen allemaal deelnemen zometeen aan het avondmaal en ontvangen. Laat Psalm 23 je eigen maken. Lees het thuis nog een keer voor. En misschien de hele week, elke dag even Psalm 23 voorlezen. Uitprinten en op de koelkast plakken. Maak het je eigen. Zeg, all these promises are yes and amen. Ik neem deze beloftes, die zijn voor mij. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt daadwerkelijk niets. mij ontbreekt helemaal niets. En hier komt het, goedheid en verbondsliefde zullen mij jagen de rest van mijn leven. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik wil het muziekteam naar voren vragen. En we gaan ons voorbereiden voor het avondmaal. We gaan ons voorbereiden voor het avondmaal. En laten we God bidden. En hier en daar, het is veel gezegd. Sta even met me op als je wil. En dan kunnen we God vragen dat hij wil aanvullen, Heer, wat jij nodig hebt. Vader God, halleluja. Heer Jezus, ik bid u dat u door de rijen gaat. Heer, als wij hier zitten, Heer, als hier iedereen gelooft, Heer, dan heeft u ons hoofd al gezalfd met olie. Heer, maar ik bid u, Vader, Heer, misschien is er iemand, Heer, die zo verdwaald is in dat diepe dal van duisternis. En die het moeite heeft met te zeggen, ik weet dat u bij mij bent. Heer, in de naam van Jezus bid ik u, Heer, dat u die broeder of die zuster nu aanraakt, Vader. Heer, dat u hem weer moed geeft om door te gaan. Heer, want aan het einde van het dal, daar is een nieuwe heuvel. Daar is groen gras. Daar is een rijk gedekte tafel. Wacht op jou. Geef niet op in het midden van de strijd. Ga door in de naam van Jezus. Geef niet op, broer of zus. Ga door, want God is met jou. Hij houdt van jou. Hij gaat achter jou aan. Jij mag zeggen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Goedheid en verbondsliefde zullen jou volgen in de naam van Jezus. Zo wil ik je zegenen. Ik wil je bemoedigen. Ga door. Ga door, vertrouw op de goede herder. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus.